Goedemorgen. Heel veel over de liefde. Weer mijn leesbril bij, jongen. Deze gaat even aan de kant. Dankjewel, Dick. Ja, deze week was ook voor mij best wel een beetje spannend. Niet overdreven, want ik vind het altijd wel leuk, een beetje sneeuw en dat soort dingen. Anderen zijn vaak, tenminste collega's, want ik kan niet voor u spreken, maar soms wel eens angstig met de gladheid en sneeuw. En ik vind het eigenlijk altijd wel leuk, stiekem. Al moet je alsnog uitkijken. Het was heel lastig om te kijken waar ik moest beginnen. Ik had wel een lijn en ik heb wel een idee en ik had wel voor mij een openbaring dat ik dacht van, hey, dit is een bemoediging. Dus helaas, het is niet echt direct over liefde. Maar uiteraard, het komt uit Gods woord en God is liefde. Dus alsnog komt het wel goed. Ik wil met jullie beginnen eerst een stuk te lezen uit Markus 6, vers 45. Nu ga ik de andere bril op. Jongen, jongen, je wordt oud. Nou ja, voorlopig. Nou, ik hoop best wel vroeg bij de vader zijn. Dat is niet aan mij. Markus 6, vers 45. Jezus gaande over het meer. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant. Dat is op zich al bijzonder. Hoe kun je nou vooruit, kijk, vooruit te rijden, kun je erachteraan lopen, maar vooruit te varen, dan moet je ook een bootje hebben om erachteraan te komen. Jezus doet het anders. Dus terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant. Ja, goed, die plaatsnamen kan ik niet allemaal naar Batsea. Ja, zeg maar eventjes, want dat valt het wel een beetje lastig. Terwijl hij zelf de scharen wegzond. En toen hij afscheid van hem genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. Niet een berg, maar de berg. En bij het vallen van de avond was het schip, waar de apostelen dus in zaten, midden op de zee. En hij was alleen aan land. En toen zag hij dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen. Want ze hadden wind tegen. Dat is ook lastig. Er kwam omstreeks het vierde nachtwaken tot hem. Dus hij keek naar beneden van de berg. Hij zag dat ze aan het tobben en stoeien waren tegen de wind in te varen. Vervolgens is hij toch nog wel eventjes doorgegaan met bidden op de berg. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij tot hen gaande over de zee. En dit vind ik wel grappig. Hij wilde hen voorbij gaan. Hij wou ze gewoon inhalen. Toen zij hem over de zee zagen gaan, menen zij dat het een spook was. En zij schreeuwden luid: dat is een spook. Want allen zagen zij hem en werden verbijsterd. Terstond sprak hij met hen en zeide tot hen: houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. En hij klom bij hem in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. Heel bijzonder. Dit moeten we eventjes vasthouden, want nu wordt het eventjes grappig. Nu gaan we terug naar Markus 1. Even terug in de tijd. Ik vond het vroeger niet zo gek dat ze zeiden: oh, het is een spook. Maar op het moment dat je leest wat er dan in voor die tijd allemaal gebeurd is. Markus 1, 14. Even kijken of ik dat nou zelf ook nog een beetje kan vinden. 1 en 14. Ja. En er staat ook Jezus die besluit om naar Galilea te gaan. Johannes de Doper die is net uitgeleverd aan Herodes. En daar staat er boven de roeping der eerste discipelen. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En toen hij langs de zee van Galilea ging, zag hij Simon en Andreas. De broeder van Simon, dat is dan Andreas, in de zee staan en het net uitwerpen. Want zij waren vissers. En Jezus zeide tot hen, kom achter mij en ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. En zij lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. Een weinig verder, dus een klein stukje verder, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, terwijl deze bezig waren in het schip hun netten in orde te brengen. En terstond riep hij hen en zij lieten hun vader, gewoon hetzelfde, ze lieten alles achter, en gingen hem achterna. Dus Jezus had op dat moment 4 discipelen achter hem aan. Wat zou u doen als Jezus langs de waterkant of bij u vlakbij stond? Zou u ook zomaar achter hem aanspringen? Lopen, gaan, doen? Ik weet het niet. Dan volgt er dus eigenlijk een hele opsomming van wonderen en tekenen die Jezus doet. Hij leert zijn eerste discipelen, geeft die leer. En dan tot aan Marcus 6, wat we net gelezen hebben, noem ik even een kleine opsomming. Jezus geeft leer in de synagoge en drijft de demonen uit. Simon zijn schoonmoeder ligt met koorts op bed en Jezus genas hem. Met diezelfde avond kwamen er vele mensen die ziek waren of bezeten. Hoeveel weet ik niet. Maar Simon, Andreas, Jacobus en Johannes waren erbij. Zij mochten het allemaal meemaken. Dan volgde nog een melaatse, een verlamde, die Jezus geneest. Tussentijds komt Levi erbij, die oproept om hem te volgen. En Jezus blijft vele mensen genezen en vele blijven hem volgen. Deze groep mensen worden ook discipelen genoemd. Dan kiest Jezus in Marcus 3, vers 13 tot en met 19... Dat hoef je niet op te zoeken. Maar dat is wel handig om te weten. De 12 uit die hij dan apostelen noemt. Deze 12 worden dan ook enige tijd later uitgezonden. Deze 12, Simon, Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, nog Jacobus, Thaddeus en Simon de Zeeloot en Judas. Dat waren de 12 die zijn apostelen zouden worden uit de grote groep discipelen, andere mensen dus die hem Jezus volgen. Jezus onderwijst hen in gelijkenissen, doet de genezing op Sabbat en wekt het dochtertje van Jairus op, samen met zijn apostelen, die zijn daarbij. Dan in Marcus 4... Ja, in Marcus 4, ik noem even een aantal opsommingen op wat er allemaal gebeurt tot we bij Marcus 6 komen. Heb je de storm op het meer. Dan komt Jezus ook over het water heen. En Petrus komt naar hem toe. Nou, het bekende verhaal hebben we dan. Hè? Waarom zijn ze zo kleingelovig? Waarom heb je getwijfeld? Petrus zakt door het water heen. Dan bijna tot aan die Marcus 6 wat we als eerste gelezen hebben. Dan roept hij zijn apostelen en dan zendt hij ze uit. 2 en 2. Om hetzelfde te doen als Jezus. En in Marcus vers 6 tot en met 13. En in 12 en 13 staat dan ook dat zij predikten. vele boze geesten uitdreven, zalfden, vele zieken genazen in de naam van Jezus. Zij deden wat Jezus hen opdroeg en ook als Jezus vele, net als Jezus deden zij vele tekenen en wonderen. Dan horen ze dus dat die Johannes de Doper, die dus overgeleverd was aan Herodes, wordt onthoofd en zij keren terug naar Jezus. Bij Jezus aangekomen vertellen ze hem over Johannes de Doper. Maar bij Jezus was er een hele, nog een grotere schare aan volgelingen om hem heen terechtgekomen vanuit alle hoeken. En Jezus hoort het aan. Zij zijn dus een korte tijd uitgezonden geweest. Ze hebben wonderen en tekenen gedaan. Ze hebben daarvoor met Jezus een leer gehad. Ze hebben wonderen en tekenen gezien. Ze hebben zelfs Jezus, het dochtertje van Iris, op zien wekken. Ze hebben de storm van, de eerste storm op het meer meegemaakt. Ze komen terug om te vertellen over Johannes de Doper. En dan zijn ze bij een grote schare mensen, 5000 man. Dat is de eerste wonderbaarlijke spijzing. Die hebben ze dan ook nog eens een keer. Jezus voedt deze mensen, deze scharen, met 2 broden en 5 vissen. Wat ik bijzonder vind, is dat ze 12 volle manden met broden overvielen. Zou dat de verwijzing zijn naar de 12 apostelen, die vol waren van zijn heerlijkheid, van zijn lichaam, van Jezus? Wat een tijd zou dat geweest zijn? Denkt u niet? Als ik daarbij zou had mogen zijn, dan zou het fantastisch zijn dat je al die dingen mee zou mogen maken. Toch, lieve mensen, zegt Jezus iets heel belangrijks in Marcus. En dat zoek ik wel even op in Marcus 1, vers 35 tot 39. Dus Marcus 1. 35 tot 39. Even kijken, zegt hij zo. Nou, laten we dat even een beetje bij 38 doen dan. En hij zeide tot hen, laten wij ook elders heen gaan naar de naburige plaatsen, omdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. Dus al die wonderen en tekenen, de genezingen, demonen verwijzen, is minder belangrijk dan het prediken, het verkondigen. Want daar is hij voor gekomen. Die 12 hadden heel veel zelfvertrouwen gekregen en waren met Jezus. En toch hadden zij dus zo af en toe twijfel. Want na al die wonderen die tekenen, na de wonderbare spijzing, kort daarna, stuurt hij die 12 dus vooruit om over te gaan naar de overkant. Dan zat hij op de berg en dan ziet hij ze tobben. Stoeien tegen de wind in. Komt hij over het water naar hem toe en schreeuwt ze alsnog, het is een spook. Zoveel wonderen tekenen. En toch slaat de twijfel angst toe. Ik vind het heel bijzonder. Omdat zij, zoals Jezus ook zelf zegt, in Matthäus tegen Petrus, gij kleingelovigen. En hier in dit stukje van Marcus 6, wat we net dan als eerste gelezen hebben, hun hart was verhard. Maar ze doen wel in de naam van Jezus wonderen en tekenen. Ik had zelfs iets van, als ik erbij was geweest, zal het nooit gebeuren. Ik zou nooit getwijfelen. Dit is geen moment. Maar dan lieg ik. En zelfs Johannes de Doper, die twijfelde. Vroeg ook aan Jezus, bent u echt de Messias? En het is geen ontmoediging, het mooie van dit verhaal is eigenlijk dat zijn apostelen, deze discipelen, deze 12 mensen, waren ook gewoon mensen. Waren vissers. Niks meer, niks minder. Ze waren niet de allerheiligste. De allerheiligste, dat bestaat niet. Dat is God de Vader. De Zoon Jezus Christus. En de Heilige Geest, de drie eenheid. Dat zijn de allerheiligste. Over deze hele aarde heb je verder niet meer heiligen. Wat houdt dat dan in? Dat wij in Jezus voetsporen mogen treden met ons klein geloof. Met soms ons twijfel. Soms onze angsten. Dat we toch mogen uitgaan. In Jezus naam. Kunnen wij ook grote wonderen en tekenen verrichten. Maar het belangrijkste is wat Jezus zegt. Het verkondigen, het prediken van het evangelie. Ja, maar dat is saai. Maar het grootste wonder zijn niet de wonderen en tekenen hier op aarde. Niet de genezingen van ons stoffelijk lichaam. Het grootste wonder is het nieuwe koninkrijk. Wat God de Vader voor ons aan het bereid heeft. Wat groeit. Waar we een nieuw hemellichaam krijgen. Ons geestelijk lichaam is vrijgekocht door Jezus die aan het kruis is gegaan. Ons aards lichaam, dat blijft achter. Ik zal een klein tipje van de slager opdoen. Moet ik het toch eventjes. Want het is gewoon eigenlijk. Hoe moeten wij dit alles bevatten? Als zelfs de 12 apostelen en Johannes de Doper daar. We kunnen dat niet bevatten. Dat is ook niet van belang, hoe groot en hoe almachtig God is. Enkel verharden in geloof en je te laten leiden door zijn Heilige Geest. In Jezus voetsporen treden. Dat is wat we kunnen doen. In Openbaringen 21. Dat is een tipje van de sluier. Dat is waar we voor doen. Waar God het voor doet. Waar Jezus voor gekomen is. Dus heb je eerst 21 even zacht. Het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan 21 vers 9. Het nieuwe Jeruzalem. En dat is een stukje tekst wat ik heel bijzonder vind. Want ik denk dat dat namelijk het nieuwe koninkrijk, dat inderdaad het allergrootste wonder is. Waar wij eigenlijk voor vrijgepleit zijn om te mogen komen in een ander lichaam. En dan is dat genezingen en de wonderen en de tekenen die Jezus gedaan hebt. Waar wij zo naar uitkijken, omdat het zo bijzonder is, wat we allemaal kunnen doen hier op aarde, dat we ook bergen kunnen verzetten. Maar het belangrijkste is het evangelie verkondigen, zijn woord prediken, zodat wij, tenminste, zodat je meerdere mensen tot God mag komen, die in zijn koninkrijk mogen wonen. En er kwam een van de 7 engelen met 7 schalen die vol waren van de laatste 7 plagen. Ik moet even kijken, ja. En hij sprak met mij. Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem. Nederdalende uit de hemel van God. En zij had een heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente. Als de kristalheldere diamant. En zij had een grote en hoge muur. En zij had 12 poorten. En op de poort 12 engelen. En de naam op de poorten geschreven. Welke zijn die van de 12 stammen der kinderen Israëls. Na het oosten waren de drie poorten en naar het noorden drie poorten, naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten en daarop 12 namen van de 12 apostelen des lams. En hij die met mij sprak had een gouden meetstok om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als de breedte. En hij matte de stad op met de stok 12.000 stadien. Haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. En hij mat de muur op 124 el mensenmaat, de engelenmaat die engelenmaat is. En de bouwstof van haar muur was diamant. En de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten waren, de muur de stad waren, met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was diamant. Het tweede lazuursteen. Het derde romein. Het vierde smaragd. Het vijfde sardonyx. Het zesde sardius. Het zevende topaas. En het achtste beryl. Het negende chrysoliet. Het tiende chrysopaas. En het elfde saffier. Het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Ieder poort afzonderlijk was uit één parel. Je moet dat zelf even rustig doorlezen. Ik laat dat eventjes hierbij, want het is een prachtige omschrijving verder. Maar dit, lieve mensen, is wat God de Vader voor ons aan het klaarmaken is. En ondanks dat al de sensatie die mensen achterna zijn gelopen. Dat als Jezus het hierover zou hebben, maar ze konden niks zien. Er zijn mensen, dan had hij misschien niet zoveel volgelingen gehad. Dus waarschijnlijk zijn die tekenen en wonderen ook nodig geweest. Maar dat neemt niet weg dat ze nog steeds plaats kunnen vinden. Alleen blijven we daar niet alleen maar daarnaar kijken. Want het is om het tijdelijk. Het gaat om het stoffelijk lichaam. Dus het grootste wonder voor mij is het Koninkrijk Gods. En niet het verlangen naar alleen maar wonderen en tekenen. Want dit lichaam blijft hier achter. En het geestelijke lichaam, dat gaat mee. Ik hoop dat het een beetje te volgen was, want het is een beetje van Marcus 6, wat ik daarmee bedoelde, helemaal terug naar alle dingen die er gebeurd zijn. Dan denk je van dan heb je zoveel meegemaakt en dan gaan we nog twijfelen aan Jezus. Zijn wij meer? Zijn wij minder? Nee, maar de bemoediging is dat we daar ook gewoon mensen, het waren vissers. Wij zijn ook gewoon normale mensen. We zijn ook niet super, super heilig. Maar we mogen dus in zijn voetsporen dezelfde taken en wonderen verrichten die Jezus deed. Boven alles staat dan wel het evangelie te verkondigen. Amen.